Vanavond gaan we weer verder met de Johannesbrief. De eerste Johannesbrief, het tweede hoofdstuk, vers 12 tot en met 17. 1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om mijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent hem die van de begin is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent hem die van de begin is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en hoovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Tot zover dit gedeelte. Johannes die schrijft hier aan een groep mensen. En hij noemt ze hier, ik schrijf u kinderkens. Nou, dat komt een paar keer voor in de eerste Johannesbrief. U kunt het terugvinden in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u. Je vindt het dus in vers 12 terug. En je vindt het ook in vers 28 terug. Daar staat, en nu mijn kinderkens. Je hebt hier eigenlijk de oude vader, de oude apostel Johannes, die aan zijn, ja, misschien wel zijn geestelijke kinderen deze brief schrijft. En het woordje kinderkens, wat hier gebruikt wordt, heeft niet zozeer te maken met leeftijd, maar heeft veel meer te maken met, ik ben jullie vader en jullie zijn mijn kinderen. En dan hoef je niet altijd heel klein te zijn. He, zoals, ik ben ook nog, ja, u bent ook een kind van uw vader. En dat betekent niet dat je heel klein bent, maar dat, het heeft te maken met, ja, de relatie tussen vader en kind. We zijn allemaal kinderen van God. En in die zin schrijft Johannes hier dus, ik schrijf u kinderkens. Je bent geboren uit God. God heeft misschien wel de apostel Johannes gebruikt, zodat zij geboren werden. Dat zegt Paulus ook wel eens, dat Paulus heeft bijvoorbeeld Onesimus verwekt in gevangenschap. Nou, dat is een geestelijke geboorte. En Onesimus was een geestelijk kind van Paulus. Kinderkens. En dat is eigenlijk hetgeen wat Johannes hier als oude apostel gebruikt, dit woord. Een liefdevol woord naar zijn kinderkens. Trouwens, de Heer Jezus gebruikt dit woord ook in het Johannes-evangelie. Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan. In Johannes 13. En dan heeft het niet alleen de betekenis van vader-kinderen, maar dan heeft het ook de betekenis van volgeling zijn. Dat je een volgeling bent van de meester. In Johannes 13 vers 33, daar gebruikt Johannes de apostel dezelfde uitdrukking in zijn evangelie. Daar staat in vers 33 dat de Heer Jezus zegt, kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. En gij zult mij zoeken, en gelijk de Joden gezegd hebben, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo sprak ik thans ook tot u. Hier gebruikt de Heer Jezus deze term, kinderkens. Niet dat de Heer Jezus de vader is en zij de kinderen, maar dat de Heer Jezus als het ware de meester is en zij de volgelingen. Dus dat woordje kinderkens heeft dus te maken met vader-kinderen, maar ook met meester en volgelingen. Dat je een volgeling bent van de Heer Jezus. Nou, dan kun je hier in dit stukje zien dat Johannes schrijft aan de gemeente en die ziet de gemeente als een gezin. Als een gezin met vaders, een gezin met pubers of jongelingen, jonge mensen in het gezin en een gezin met kinderen. Een compleet gezin. En we mogen wat dat betreft heel blij zijn dat wij als gemeente een gemeente zijn waar we van oud tot jong vertegenwoordigd zijn. Oud en jong, en dat is heel mooi. Er zijn gemeenten die heel jong zijn en jeugdig zijn en waar de ouderen ontbreken. Er zijn gemeenten waar alleen maar ouderen zijn en waar de jongeren ontbreken. En wat mogen wij blij zijn dat wij ja, ook een gemeente zijn waar oud en jong naast elkaar de Heere willen dienen. Dat is heel, heel mooi om dat te mogen ervaren. Toch heeft de titel vaders, jongelingen en kinderen hier nou niet in de eerste plaats veel te maken met leeftijd. Maar veel meer te maken met geestelijke rijpheid. Met de groei naar volwassenheid. En dat heeft hier veel meer mee te maken. Geestelijke groei van kinderen tot vaders in het geloof is ontzettend belangrijk. Over die geestelijke groei schrijft bijvoorbeeld Petrus ook. Ik wil daar een paar versen met u over opslaan. In 1 Petrus hoofdstuk 2, net voor de Johannesbrief, heb je de Petrusbrieven. En in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 1, ja, of vers 2 en 3, daar staat, hele bekende woorden denk ik, dat staat in 1 Petrus 2, vers 2, en verlangt als pasgeboren kinderen, daar gaat het er niet om hele kleine kinderen, maar dan gaat het om mensen die net Jezus kennen, pasgeboren kinderen, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Hier zien we dus dat Petrus zegt, pasgeboren kinderen moeten door de melk, en de melk is eigenlijk het woord van God, opwassen tot zaligheid. Dat betekent niet dat je moet groeien naar het moment dat je zalig bent en weet dat je daardoor een kind van God bent. Maar zaligheid heeft in deze zin veel meer te maken met blijdschap, met vreugde, met het einddoel van je geloofsleven. Dus groei op in die zaligheid. Nog ietsjes terug, kom je ook zo'nzelfde stukje tegen als in de, ja, over groeien in de Hebreeënbrief, net voor Petrus uit Jacobus en dan heb je de Hebreeënbrief daarvoor. Het vijfde hoofdstuk. Daar wordt ook weer over die melk gesproken als die eerste voeding die je nodig hebt. Net zoals een baby ook die eerste voeding nodig heeft. En nog geen vaste spijs. Nou, daar staat in vers 11 tot en met 14 van Hebreeën 5. Hierover hebben wij nog veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag geworden zijt in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoren te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van de melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ook hier heb je dus weer heel duidelijk de weg tot geestelijke groei, groei naar volwassenheid. En het is heel belangrijk dat je dat ook serieus neemt. Dat je in je geestelijk leven, in je relatie met de Heer ook een groei mag zien. We hebben een poosje geleden hebben als thema gehad samen groeien. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik op de startzondag een hele grote hoge maïsplant bij me had. En toen liet zien dat uit één graan of een maïskorreltje een plant van over de 2 meter in 1 jaar kan groeien. Nou, dat mag een voorbeeld voor ons zijn dat we ook groeien in ons geloofsleven. En dat uit zich ook in het onderscheiden van ja, de dingen die op ons afkomen. En ik denk als wij ooit een tijd nodig hebben om goed te kunnen onderscheiden, dan is het nu wel heel belangrijk. Kleine kinderen kunnen niet onderscheiden. Als ik met Sven paddenstoelen ga kijken, of paddenstoelen ga plukken om te eten, nou dan kan ik echt niet op Sven afgaan hoor. Dan kan ik echt niet, Sven, zoek jij ze maar uit, dan gaan we ze in een pannetje doen, dan gaan we ze opeten. Nee, maar daar moet je voor groeien. daar moet je wijs voor worden om te weten van welke paddenstoelen kun je wel eten en welke kun je niet eten. Trouwens, de meeste kun je wel eten hoor. Maar ja, welke onderscheidingsvermogen. Dat is heel belangrijk. Nog zo'n stukje, ook over die melk. Daar hebben ze alle drie even op een rijtje gezet. Kunt u vinden in de Korinthebrief. In 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. Daar loopt Paulus tegen een barrière op van christenen die het eigenlijk niet goed begrijpen. Er staat in 1 Korinthe 3 vers 1, en ik broeders kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts tot vleeselijk, nog onmondigen in Christus. Melk, daar begint het dan weer mee, hè, heb ik u gegeven en geen vast voedsel. Want dat kon gij toen nog ook niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Je hebt hier dus te maken met vleeselijke mensen, eigenlijk wel christenen, maar die onveranderd verder leven. Ze zijn wel christen, maar je ziet het eigenlijk niet zo. Ze zijn achtergebleven in hun groei. En dat uitzicht dan ook in een handelswijze van twist en nijd. En je ziet het ook niet in de omgang met andere christenen. Als we het hebben over geestelijke groei. Waar moet u dan eigenlijk het eerst aan denken? Als je denkt aan volwassen worden in je geestelijk leven. Wat is dan een van de eerste dingen waar u dan aan denkt? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Waar moeten we naartoe groeien? Wat is het belangrijkste?
Onderscheid maken.
Onderscheid maken, dat is een gevolg ervan. Ja. Als je gewoon eventjes naar je persoon gaat kijken. Wat gebeurt er met je persoon? Ja. Wat zeg je? Ja, ja. Er staat in de Bijbel dat wij door de wedergeboorte de geest van God in ons gekregen hebben. En in Galaten 5 staat inderdaad hoe die geest van God eruit ziet. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zelfbeheersing, trouw. Nou, en dat zijn eigenlijk alleen maar eigenschappen van de Jezus. Dus wij hebben de geest van God in ons gekregen, waardoor wij, als de geest van God zijn ruimte krijgt in ons, steeds meer op die Jezus gaan lijken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in onze geestelijke groei. Dat wij in allerlei facetten, ook in onze omgang met anderen, op Jezus gaan lijken. Nou, en ik denk dat je nooit uitgegroeid bent. Ik denk dat je nooit uitgegroeid bent. Dit is een groeiproces wat je leven lang doorgaat. En in de gemeente heb je dus mensen die ergens in dat groeiproces zitten. Je hebt vaders, en eigenlijk zou ik ernaast willen zeggen, en moeders. Je hebt jongelingen, heel bewegelijk, die nog op avontuur zijn. En je hebt kinderen die net beginnen en best wel verlangend zijn, maar nog geen onderscheidingsvermogen hebben, heel veel nog moeten leren. Nou, die niveaus die heb je in de gemeente. En daar wandel je doorheen in je geestelijk leven. Nou, laten we eens even gaan kijken naar die verschillende niveaus die hier genoemd worden in de Johannesbrief. Want dan wordt er eerst iets gezegd over vaders. En nogmaals wil ik daar ook bij zetten, en moeders in de gemeente. Deze vaders en moeders in de gemeente, die zijn, nou, ik kan er niet genoeg nadruk op leggen, die zijn zo ontzettend belangrijk in de gemeente. Echte vaderfiguren, echte moederfiguren. Dan heb ik het nogmaals niet over oude mensen, maar over geestelijk rijpe mensen. Heel vaak hoort dat wel bij elkaar. Dat heeft heel vaak wel met elkaar te maken. Hoewel, er zijn best wel heel wat oudere mensen die niet echt een geestelijke vader zijn in de gemeente. Dat komt ook wel vaak voor. Maar het is wel vaak zo dat door groeien in je leeftijd, door ouder worden, dat je ook wel heel wat levenswijsheid met je meeneemt en krijgt. En daardoor ook, ik heb wel eens een keer gehoord van Gordon MacDonald, heeft heel wat boeken geschreven, juist ook over de ontwikkeling van een man. En hij zei, statistisch gezien zie je dat de geestelijke ontwikkeling naar de Heer toe dan, hè, bedoel ik, de geestelijke groei bij mannen meestal een nieuwe injectie krijgt, als het ware, een nieuwe push krijgt, op het moment dat de man gaat ontdekken dat zijn lichaam niet meer alles kan doen wat je wil. Als je op een gegeven moment gaat ontdekken dat je lichaam soms wel eens wat gebrekkig gaat worden, dan zijn dat juist de momenten dat je gaat leren om meer op de Heer te gaan vertrouwen. En in heel veel situaties zie je dat gebeuren, dat juist dat een soort omslagpunt is. Totdat je 40 bent, denk je als man, ik kan alles aan. Maar als je dan eenmaal gaat ontdekken van, ja, je lichaam gaat wel eens wat gebreken vertonen, dan ga je ineens ontdekken van, hey, dit moet ik met de Heer doen. En je wordt in je lichaam misschien wat zwakker. En daardoor heb je de Heer juist wat meer nodig. Dat is bekend dat het bij heel veel mannen en ook vrouwen ook zo gebeurt. Nogmaals, de drukke maatschappij waar wij vandaag in leven rooft de vaders weg uit de gezinnen. Waardoor de vaders soms zo weinig in de gezinnen voor hun kinderen aanwezig zijn. Datzelfde wat ze in gezinnen afspeelt, gebeurt ook heel vaak in gemeenten. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er vaders zijn, wijze mannen, wijze vrouwen in de gemeente die geestelijk rijp zijn en raad kunnen geven. En mensen mee kunnen nemen in hun groei, een voorbeeldfunctie kunnen zijn in de gemeente. Wat is het kenmerk van hen? Misschien wel heel interessant om dat te zien. In vers 13 wordt het kenmerk van deze geestelijk rijpe mannen en vrouwen genoemd. Er staat in vers 13, ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van de beginnen is. Dat is het kenmerk van vaders. En het is heel interessant, want in het 14e vers, dan lijkt het wel een soort herhaling. Want dan zegt Johannes ook, ik heb u geschreven, vaders, want gij kent hem die van de begin is. Daar wordt niets meer aan toegevoegd. Het is precies hetzelfde. Straks bij jongelingen zien we dat er wel wat veranderd wordt, maar hier is het nog precies hetzelfde. Waarom? En dat hebben we de vorige keer ook gezien. Het kennen van Jezus, dat is niet alleen het weten van Jezus, maar het kennen van Jezus is het ervaren van de Jezus in je leven. En wat staat hier in vers 3 van hetzelfde hoofdstuk? En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien we zijn geboden bewaren. Of iets verder, indien we zijn woord bewaren. Dus volwassen vaders zijn mensen die een kennis hebben van Jezus. Die Jezus kennen. Niet alleen van Jezus weten, maar kennen betekent ook een relatie hebben met de Jezus. En hem ook niet alleen theoretisch, maar ook ervaren in hun leven. En ja, wat ik ook de vorige keer gezegd heb, het kennen van Jezus is ook het kennen van de Bijbel. Want de Jezus en de Bijbel zijn één. Dus een enorme kennis van het woord van God. Je hebt het woord als het ware ingeslikt. En als er bepaalde situaties komen, dan komt het er zo uit. Het woord is helemaal in je, doordrenkt met het woord van God. Dat zijn vaders en moeders in de gemeente. En je kent Jezus. En ja, meer is ook niet nodig. Dat is alles, want in Jezus is de volheid van God. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En wat net ook gezegd werd, dat die eigenschappen van Jezus door de Heilige Geest in ons leven aanwezig zijn. Dat is Jezus kennen. Dat is echt hem kennen. Nou, dat is denk ik heel belangrijk. Je kent Jezus. Nou, tweede wordt er iets gezegd over jongelingen. En dat staat in vers 13 ook. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Nou, dat is natuurlijk heel wat. Hier is sprake van geloofskracht. Jongelingen die strijd ervaren in hun leven. Jongelingen die te maken hebben met verzoeking, met beproeving. En ik vergelijk het wel eens daarmee. Een gemeente wordt wel eens beschreven in de Bijbel als een lichaam. Nou, het lichaam bestaat grotendeels aan de ene kant uit een skelet, botten, een geraamte. Zijn niet zo bewegelijk, niet zo soepel, zijn een beetje star, maar ze staan er wel. En daarnaast heb je spieren. En die zijn ook nodig. Ik vergelijk de ouden in de gemeente wel eens met het skelet. Ze zijn niet zo bewegelijk meer. Maar ze zijn wel heel noodzakelijk om de structuur in de gemeente te geven. Om de basis in de gemeente te geven. En dan mag je ontzettend blij zijn dat er ook heel veel jonge mensen zijn die bewegelijk zijn, de spieren vormen en als het ware de gemeente in beweging brengen. Kijk, als een lichaam alleen maar uit spieren zou bestaan, dan zou de hele boel in elkaar ploppen. Maar als de gemeente alleen maar uit een geraamte zou bestaan, dan zou de gemeente heel statisch zijn. Maar spieren en het skelet, het is alle twee nodig. Het ene geeft structuur aan de gemeente, het andere geeft kracht en beweging aan de gemeente. En dat zie je met jonge mannen die inderdaad die bewegingen meemaken, te maken krijgen met strijd in hun leven, met verzoeking in hun leven. En dan staat er zo mooi, ze hebben de boze overwonnen. En dan staat er de eerste keer in vers 13, gij hebt de boze overwonnen. En als je dan in vers 14 kijkt, daar zegt Johannes, ik heb u geschreven, jongelingen. En dan staat, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Daar wordt er nog wel iets aan toegevoegd. Daar wordt heel duidelijk aan toegevoegd, je bent sterk als Gods woord in je is. Nou, dat woord van God, dat maakt je sterk. Dat woord van God is als het ware een wapenrusting waarmee je de Satan kunt overwinnen. En dat zie je van de Heer Jezus ook. Als de Heer Jezus verzocht wordt, dan zegt de Heer Jezus, er staat geschreven. Dus die jongelingen, die hebben geleerd om dat woord van God te gaan gebruiken. Dat is groei in je geestelijk leven. Maar nou worden die jongelingen, die worden ook gewaarschuwd in datzelfde stukje. Als je dan kijkt in dat 15e vers, want dan gaat Johannes door, jongelingen, jullie hebben de wereld overwonnen, het woord van God woont in jullie, maar pas op, heb de wereld niet lief. Heb de wereld niet lief. U weet waarschijnlijk allemaal wel die ene persoon waarvan we kunnen lezen in de Bijbel dat hij de Heer en eigenlijk Paulus verlaten had omdat hij de wereld lief kreeg. Hoe heette die man ook alweer? Demas, hè? Kijkt u maar in 2 Timotheus 4 vers 10. 2 Timotheus 4 vers 10. Daar wordt hij genoemd. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, doe je best om zo spoedig mogelijk naar mij toe te komen. En dan staat in vers 10, want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Kijk, als hier staat, heb de wereld niet lief. Er staat wel in Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Je kunt wel zeggen, nou ja, dat spreekt elkaar wel aardig tegen, maar dat is een andere liefde. Dat is een liefde om deze wereld te redden. Maar hier bedoelt Johannes een liefde om, ja, als het ware de wereld in te gaan. Om de wereld te aanvaarden. Om van de wereld te genieten. Heb de wereld niet lief. En het is gewoon zo, en dat zegt Johannes hier heel duidelijk tegen deze jongelingen, en dat is het gevaar. De wereld die trekt zo aan je, de wereld die zuigt zo aan je. En je zult altijd ervaren wat hier staat. Er staat in vers 15, indien iemand de wereld lief heeft. Als we weer even teruggaan naar de Johannesbrief. Hè? Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. De liefde voor de wereld verdrijft de liefde van God uit je leven. En dat is maar al te waar. En dan zegt Johannes ook, maar wat is dan in de wereld? Wat kun je dan in de wereld vinden? Nou, daar is het 16e vers heel duidelijk over. In het 16e vers kunnen we dan vinden in de wereld, al wat in de wereld is, is de begeerte des vleeses. De lichamelijke lust. Ten tweede, de begeerte der ogen. Het komt allemaal van buiten op je af dan. Je bent begeerig naar alles wat er op je afkomt. En als derde, en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is het resultaat ervan, een hoogvaardig leven. Een hoogvaardig leven, een hoogmoedig leven, heeft veel meer te maken met een onafhankelijk leven. Ik heb niemand nodig, ik heb God niet nodig, ik kan het wel zonder God. En eigenlijk is dat de oerzonde, hè, waarvan je kan lezen dat Satan tegen Adam en Eva zegt, als je van deze boom eet, zul je aan God gelijk zijn. En je zult, hè? Dus de zonde van hoogmoed. Nou, dat doet eigenlijk de wereld in je leven, dat is ook trouwens de hele lijn van de wereld. De lijn van de wereld, de wereldse filosofie is, zorg dat je, ja, dat je het bereikt. En als het nodig is, zelfs over de schouders van anderen. En ja, dat is eigenlijk wat je in deze wereld tegenkomt. En daarom zegt Johannes, jongelingen, ik weet het, de wereld komt op je af. Je staat midden in de wereld. Elke dag sta je midden in de wereld, maar heb de wereld niet lief. Laat die wereld de liefde van God niet uit je leven wegdrijven. Maar verlang naar het woord van God. Nou, dan als laatste. Als laatste wordt er in dit stukje natuurlijk ook gesproken over kinderen. Je ziet dat in het 13e vers. Aan het einde, ik heb u geschreven, kinderen. En daar wordt duidelijk een ander woord gebruikt dan het woordje kinderkens. Wat we in het begin kunnen lezen. Als hier gebruikt wordt het woordje kinderen, dan wordt daar wel een leeftijd mee bedoeld. Daar wordt in het Grieks het woordje paidos gebruikt, waar ons woord pedagogiek vandaan komt. En daar worden heel duidelijk kleine kinderen mee bedoeld. Dus Johannes die richt zich hier eerst tot de vaders, dan tot de jongelingen en dan tot de kinderen. En weet je dan, eigenlijk als hij het over de kinderen heeft, of als hij helemaal in het begin al spreekt, als hij het tot de kinderkens spreekt, dan is het eerste wat hij zegt in vers 12, uw zonden zijn u vergeven. Nou weet je, dat is zo mooi hè. Uw zonden zijn u vergeven. Dat heeft de Jezus verschillende keren gezegd in zijn leven op aarde. Maar weet je, uw zonden zijn u vergeven. Daar begint het toch mee. Dat is toch het begin van je leven met de Heer. Daar begint een kind mee. Je zonden zijn je vergeven. En weet je, dat is de basis van je geloofsleven. Je zonden zijn je vergeven. En weet je, daar mag je elke dag je in verheugen. En zoals we net ook in het eerste hoofdstuk gezien hebben, en ook al zondigen we nog, ze zijn vergeven. In Christus zijn je zonden vergeven. Broeders en zusters, ik kan daar vanavond niet genoeg op hameren. De boodschap van de Bijbel is, uw zonden zijn u vergeven. In Christus. Nou, daar begint het mee. Dat is de basis. Maar, wat ik ook net gelezen heb, de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt, maar we moeten dat eerste onderwijs, dat moet je nou eens laten rusten, want dat weten we nu wel. En daar mag je in verblijden, dat staat als een huis, maar we moeten nou verder gaan. Ja? Het is eigenlijk het begin van je christenleven. Het gevolg daarvan is dat je zonden vergeven zijn. In het 13e vers, daar staat, ik heb u geschreven kinderen, want gij kent de Vader. Dat is wat anders dan, gij kent de Heer Jezus, hem die van de beginnen is, zoals Johannes de Heer Jezus verschillende keren beschrijft. Gij kent de Vader. Dat heeft eigenlijk te maken met, je zonden zijn je vergeven en je bent een kind van God. God is in Christus je Vader geworden. Er is een kind-vader relatie. En dat is, ja, dat is eigenlijk het begin van je christenleven, dat je weet, je zonden zijn je vergeven en je bent een kind van God. Nou, dat mogen we weten. En dat is het begin. Daar mogen we ons in verblijden. En dan is het belangrijk, broeders en zussen, dat als je weet dat je zonden vergeven zijn, als je weet dat je kind van God bent, dat je verder groeit tot jongelingen, waarin je ook de strijd ervaart om je heen, waarin je beproefd wordt, waarin je in de wereld staat, maar niet van de wereld bent. En je opgeroepen wordt, heb de wereld niet lief. En overwin de boze. Nou, als je die fase meemaakt, dan groei je uit tot een vader. Die uit ervaring kan spreken hoe ze de boze overwonnen hebben. En dat betekent niet dat een vader helemaal immuun is en helemaal niets meer met verleiding te maken heeft. Maar dat een vader heel duidelijk ook daar geestelijk zo rijp in geworden is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En misschien even voor ons vanavond, dat je voor jezelf eens even afvraagt, waar sta ik in dat groeiproces? Hoe ver ben ik gekomen? Mag ik eens heel persoonlijk aan je vragen? Heb jij, heeft u het verlangen om een vader in de gemeente te zijn? Heb je het verlangen om een moeder in de gemeente te zijn? Waar jongere zusters die net tot geloof gekomen zijn, naartoe kunnen komen voor wijsheid, voor raad, misschien wel voor gebed, of voor een luisterend oor. He, maar dat je groeit naar vaderschap in de gemeente. Nogmaals, dit is onnoemelijk belangrijk in elke gemeente. En ik hoop dat we ook zo door zullen groeien.